Een hele goede morgen allemaal. Fijn om deze morgen weer in u en jouw midden te zijn. En met elkaar zo heerlijk de Heer alle lof en eer toe te zingen. En ook geweldig om te horen wat er wereldwijd ook zo wordt gedaan onder, qua zendingswerk. Hè. We hebben net gehoord over Trans World Radio. De vervolgde kerk, wat er natuurlijk is, waar al vele jaren onder gewerkt wordt. En het is bijzonder om zo met elkaar ook als wereldwijde gemeente bezig te mogen zijn en het evangelie te delen. Ik hoop zelf over 3 weken weer in het buitenland te zitten. Dit keer in Australië voor 3 weken om daar de Joodse gemeenschappen te bezoeken. We hopen dan te vliegen naar de westkust van Australië. En we zullen dan in 3 weken tijd 2500 kilometer rijden. En overal de Joodse gemeenschappen bezoeken. En ook heel veel backpackers die daar naartoe gaan, naar Australië. En daar rondtrekken. Dus we nemen ook de Backpack Bijbel met ons mee. Ik zeg met ons mee, maar die zijn allemaal al daar. We hebben het allemaal al vooruitgestuurd. Dus mocht u nog ruimte hebben in uw gebedsleven om ook te bidden voor deze reis, dan heel graag. Ik hoop 30 januari samen met mijn collega David te vertrekken. En we hebben eigenlijk de laatste dozen backpackbijbels gestuurd naar Australië. We hopen dit jaar ook weer een nieuwe voorraad te drukken. Ik heb net 3 weken geleden de offerte ondertekend. En in mei hopen we dan weer 10.000 nieuwe backpackbijbels te drukken. Dat gaat nog een behoorlijke uitdaging worden, want de papierprijzen zijn met 40% gestegen. Dus dat is gigantisch. Maar het is bijzonder om in het werk te zien door de jaren heen dat de Heer daar iedere keer ook weer in voorziet. Ik wil u en jou deze morgen heel graag meenemen naar Johannes 15. Johannes 15, waar we de laatste van de 7 bekende ik ben uitspraken tegenkomen. In Johannes daar vinden we de 7 bekende ik ben uitspraken. Dat begint in Johannes 6 met ik ben het brood des levens, gevolgd door ik ben het licht van de wereld, ik ben de deur van de schapen, ik ben de goede herder, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan is de laatste ik ben uitspraak, of de bekende ik ben uitspraak, ik ben de ware wijnstok. Het is eigenlijk niet de allerlaatste ik ben uitspraak, maar daar hoop ik zo meteen nog wat meer over te vertellen. Maar ik stel voor dat we ter inleiding allereerst met elkaar lezen Johannes 15 en daarvan de eerste 8 versen. Ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Daar staat, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de ware wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt de Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Ja, we zullen vanmorgen onze Bijbel hard nodig hebben, want we zullen veel in de Bijbel gaan bladeren. Allereerst een stukje inleiding. Als we kijken naar de bekende ik ben uitspraak uit Johannes Evangelie, en we gaan terug naar het Grieks, dan valt het op dat de Heer Jezus hier het woord ego gebruikt. En daar komt ook het woord ego bij ons vandaan. En dat betekent dat de Heer Jezus hier eigenlijk de nadruk op zichzelf legt. Je hebt in het Grieks eigenlijk twee varianten daarvan, twee varianten van het persoonlijk voornaamwoord. En hij gebruikt hier het woord ego en daar legt hij dus eigenlijk ten overvloede de nadruk op zichzelf. En daarom dat er eigenlijk in het Grieks hier staat ik ben. En hij is degene waar Mozes en de profeten over spraken. Hij is degene die zou komen, de beloofde Messias van Israël. En als we teruggaan naar het Oude Testament, dan laten we maar eens beginnen met bladeren. En we gaan naar Jesaja 43. Jesaja 43, als u met mij meebladert. Dan zien we ook dat de Heere dat bij zichzelf doet. Dat er voorbeelden in het Oude Testament te vinden zijn waar de Heere eigenlijk ja, ten overvloede de nadruk op zichzelf legt. En in Jesaja 43, daar vinden we 4 keer dat de Heer Jezus, of dat de Heere zegt, ik ben. En 2 keer daarvan lezen we, ik ben. Jesaja 43, vers 11, daar lezen we. Jesaja 43, vers 11. Daar lezen we, ik ben de Heere en buiten mij is er geen heiland. En een stukje verderop in vers 25, daar lezen we, ik ben het die u overtredingen uitdelgt omwille van mijzelf en aan uw zonde denk ik niet. Dus we zien hier ook dat de Heere de nadruk op zichzelf legt. Hij is de ik ben. En het valt op dat de Heere de nadruk legt op hemzelf als de heiland. Hij is de verlosser. Hij is degene waar het volk naar terug moet keren. Hij is degene die de zonde van Israël kan uitdelgen. En daarom dat het zo bijzonder is dat de Heer Jezus, zich in het Johannesevangelie zich ook presenteert als de ik ben. Want hij is degene die voor Israël en ook voor onze zonde ja, kan uitdelgen. En hij is het beloofde lam van God, die de overtredingen kan uitdelgen. Als we teruggaan naar het Johannesevangelie, dan zei ik al, dan heb je de 7 bekende ik ben uitspraken. Maar als je het Johannesevangelie doorleest, dan valt het op dat er eigenlijk veel meer ik ben uitspraken daarin te vinden zijn. En ik zal er een paar opsommen. Dat begint in Johannes 4. Daar zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw, ik ben het die met u spreek. Als je teruggaat naar het Grieks, dan vinden we daar ook weer dat woord ego. En eigenlijk staat er, ik ben het die met u spreek. Hij was de beloofde profeet die komen zou. Een stukje verderop in Johannes 6, dan zegt de Heer Jezus bij de storm op het meer, ik ben het, wees niet bevreesd. Ook daar zien we dat er eigenlijk niet staat ik ben, maar ik ben. En we zien heel duidelijk in deze geschiedenis ook de godheid van de Heer Jezus naar boven komen. Hij is degene die over het water kan lopen. Hij is degene die de storm kan stillen. Maken we weer een sprongetje naar Johannes 8. Daar zegt de Heer Jezus tegen de fariseeën en de menigte daaromheen, wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd zult hebben, vers 28, zult u inzien dat ik ben, staat daar. En even verderop in vers 58, daar staat, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ik ben. Hij was er al voor Abraham, sterker nog, hij was er al toen de hemel en de aarde geschapen werden. De Heere was daarbij betrokken, de Heer Jezus. Nou, die ik ben uitspraken, die eindigen uiteindelijk in Johannes 18. Johannes 18. En daar vinden we die geschiedenis dat dan Judas komt met een groepje soldaten en dienaren van de overpriesters. En dan komt hij de Heer Jezus tegemoet. En dan zegt de Heer Jezus, wie zoekt u? En dan zeggen ze, Jezus de Nazarener. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het. Ook daar staat weer ego, ik ben. En wat gebeurt er? Op het moment dat hij dat zegt, dan deinst de menigte, die deinst achteruit En daar zien we eigenlijk opnieuw de godheid van de Heer Jezus naar boven komen. Want op het moment dat hij dat uitspreekt, dan deinzen ze achteruit. Opnieuw laat hij zien dat hij het is, de Zoon van de levende God, de Messias van Israël. Nou, dat heeft de inleiding in het algemeen op deze Ik Ben-uitspraken. Als we teruggaan naar Johannes 15, dan zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. En de Heer Jezus die spreekt deze woorden uit als hij net met zijn discipelen het laatste avondmaal heeft gevierd, Pesach. En dit Bijbelgedeelte dat heeft in het verleden al heel wat stof doen opwaaien. Want, zeg maar, zei men, van ja, als je als gelovige niet genoeg vrucht draagt, ja, hè, volgens deze tekst, dan kan het zomaar zijn dat de Heer je alsnog uitrukt en in het vuur werpt. Met andere woorden, je geloofszekerheid hangt af van het hoeveelheid vrucht dragen. Nou, voordat we uit zo'n gedeelte allerlei conclusies gaan trekken en zo'n gedeelte gaan toepassen op onszelf, is het belangrijk om onszelf vanmorgen een aantal vragen te stellen. En die wil ik met u langsgaan. Het eerste waar we naar zullen kijken deze morgen is van waar is de wijnstok nou een beeld van? De Heer Jezus, hij betrekt het hier op zichzelf, maar waar komen we het verder in de Bijbel nog tegen? Als de discipelen hoorden dat de Heer Jezus over zichzelf zei, ik ben de ware wijnstok, waar dachten zij dan aan? Waar komen we het in de Bijbel nog meer tegen? Het is belangrijk om dat woord op te zoeken. Dat is het eerste wat we gaan doen. Het tweede is, wat ook heel belangrijk, tegen wie spreekt de Heer hier nou? Is het de menigte in zijn algemeenheid? Is het gericht op alleen zijn discipelen? Wie zijn nou zijn toehoorders? Ook belangrijk. En het derde waar we naar gaan kijken is, wat is nou de context? Wat is nou het centrale thema van dit gedeelte? En we zullen met elkaar ontdekken dat we eigenlijk midden in een stuk onderwijs vallen, wat begint in hoofdstuk 13 en wat doorloopt tot hoofdstuk 17. En wat heel weinig mensen doen, is kijken naar het grote geheel van waar gaat het hier nou over. Het is belangrijk om te doen. En we zullen natuurlijk ook de toepassing maken naar ons persoonlijk leven. Nou nogmaals, de Heer Jezus is de ware wijnstok. En als je in de Bijbel op zoek gaat naar de wijnstok of de wijngaard, dan moeten we allereerst terug naar het Oude Testament. En dan zullen we al heel snel tot de ontdekking komen dat dit beeld wordt toegepast op Israël als volk. Zoals ook de vijgenboom, de olijfboom, de granaatappel, dat zijn allemaal beelden die in het Oude Testament in de eerste plaats worden toegepast op Israël als volk. Laten we met elkaar eens gaan naar Psalm 80, daar komen we het tegen, Psalm 80, laten we dat eens met elkaar opzoeken. Psalm 80. Ik zei al, het wordt vanmorgen een beetje bladeren. Dat houdt u ook wakker. Psalm 80. Daar lezen we het volgende in vers 8. Psalm 80, vers 8. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. Nou, wie heeft de Heer uit Egypte gegraven, vervolgens de heidenvolken verdreven uit Kanaan? Het gaat hier om het volk Israël. Het volk Israël wat uit Egypte is gegraven en wat de Heer vervolgens naar het land Kanaan heeft gebracht. We gaan nog een andere tekst erbij pakken, Jesaja 5. Laten we dat ook met elkaar opzoeken, Jesaja 5. Er zijn veel meer teksten te vinden, maar ik beperk me even tot twee Bijbelgedeelten. Jesaja 5. Jesaja 5. Daar lezen we, ik wil graag voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken en in het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. En dan maken we een sprongetje naar vers 7, dus Jesaja 5, en dan vers 7, daar staat: want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël, en de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie het werd bloedbestuur, gerechtigheid, maar zie het werd geschil. Nou, als we de geschiedenis van Israël volgen, hè, dan weten we dat op een gegeven moment Israël als volk ontrouw werd aan de Heere. De Heere had een in Kanaan geplant. Hij hoopte hè, dat ze een koninkrijk van priesters en een heilig volk zouden zijn. Dat ze hem trouw zouden blijven. Maar we kennen de geschiedenis van Israël hè, en we zien dat ze ontrouw werden aan de Heere. En dat Israël op een gegeven moment als wijnstok ook in een fase terechtkomt dat ze als wijnstok verdort. Dat ze geen goede vruchten voortbrengt. Dat is ook wat we lezen in Hosea 10, u hoeft dat niet op te zoeken, daar staat: Israël is een wilderige wijnstok. En ze brengen geen goede vruchten voort, ze gingen allerlei vreemde goden achterna. Dus nogmaals, Israël in het Oude Testament is heel duidelijk een beeld van de wijnstok, dat is wat we met elkaar hebben gezien. In Johannes 15 zien we dat de Heer Jezus zich de ware wijnstok noemt. En ik heb dat wel vaker hier gezegd, maar heel veel beelden die God gebruikt voor Israël als volk, zien we dat dat later ook wordt toegepast op de Messias van Israël. Israël wordt de zoon van God genoemd in Exodus, en later de zoon van God, de Messias van Israël, wordt ook zo genoemd. Israël wordt de knecht van de Heere genoemd. En ook de Messias van Israël, de Heer Jezus, wordt de knecht, de leidende knecht van de Heere genoemd. En dat geldt ook met betrekking tot de wijnstok. Israël is de wijnstok. Maar de Messias van Israël, hij is de ware wijnstok. Israël als volk bleef niet trouw. Ze brachten geen goede vruchten voort. Ze gingen vreemde goden achterna. En we zien dat waar Israël faalde, door vreemde goden achterna te gaan, dat de Messias van Israël trouw bleef tot in de dood. Hij is de ware Israëliet. Hij is degene hè, die het uiteindelijk voor Israël heeft gedaan. Hij is trouw gebleven. De Heer Jezus, hij is de ware wijnstok waar, let op, het volk, oftewel de ranken, op geënt moeten worden. En alleen door de Heer Jezus Christus als de ware wijnstok kan Israël vrucht dragen. Tenminste, op een wijze zoals God dat van zijn volk verlangt. En dat is nog altijd zo. De Heer, hij verlangt ernaar hè, dat ja, Israël als volk zijn naam gaat aanroepen, dat ze uitkomen bij de Messias, bij de Heer Jezus Christus. We weten dat Israël als volk in de toekomst ook nog tot geloof zal gaan komen. Maar iedere Israëliet die nu de Heer Jezus Christus leert kennen, ja, die draagt vrucht, zoals God dat van zijn volk verlangt. En dat geldt in feite ook voor ons als gelovigen uit de heiden, alleen door de Heer Jezus Christus kunnen wij vrucht dragen. Ik kom daar straks nog op terug. Dan gaan we terug naar Johannes 15. En dan lezen we in vers 6 het volgende. Dan staat er: als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Wat bedoelde de Heer Jezus nou met dit vers? Want ik merk heel vaak dat dit vers schuurt en dat het soms ook wel heel verkeerd wordt uitgelegd en toegepast. Als je niet in hem blijft, wordt er buiten geworpen zoals een rank verdord. Men verzamelt ze en ze werpt ze in het vuur. Ook daarvoor is het belangrijk om allereerst weer terug te gaan naar het Oude Testament, want ook daar vinden we dit beeld. Laten we met elkaar gaan naar Ezechiël 15. Daar komen we precies dit beeld tegen. Ezechiël 15. Belangrijk om dat als basis te pakken, want daar vinden we ook weer dit beeld. Ezechiël 15. Ezechiël 15. Bladzijde 1326. Tenminste bij mij dan, hè. Dan lezen we in Ezechiël 15. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op andere rankdragend hout dat onder de bomen van het woud is? Kan er hout uitgehaald worden om er gebruiksvoorwerp van te maken? Kan men er een pin uithalen om er welk voorwerp dan ook aan op te hangen? Zie, het wordt als brandstof aan het vuur overgegeven. Het vuur verteert de beide uiteinden ervan en het midden ervan is zwart geblakerd. Zou het voor een gebruiksvoorwerp geschikt zijn? Dus wat we hier in Ezechiël 15 eigenlijk lezen, is dat de Heere zegt, van ja, eigenlijk heb je aan het hout van een wijnstok helemaal niet zoveel. Dus heel veel hout kun je gebruiken om voorwerpen van te maken, een stoel, een tafel, noem maar op. Maar als u het beeld heeft van de wijnstok en u ziet dat voor zich, dan zijn dat allemaal van die kronkelige takken. En dat hout vanuit zichzelf, dat stelt dus helemaal niks voor. Je kunt er geen gebruiksvoorwerp van maken. Je kunt er, zoals hier in Ezechiël 15, je kunt er nog geen pin van maken. En daarom dat een wijnstok het volledig moet hebben van zijn vrucht. Alleen daartoe is een wijnstok geschikt. Hij moet het volledig hebben van zijn vrucht. En als een wijnstok dus geen vrucht draagt, dan kun je met een wijnstok helemaal niks. Je kunt het alleen nog gebruiken, even heel plat gezegd, om je open haard ermee aan te steken. Meer kun je niet met het hout van een wijnstok. Het moet het volledig hebben van vrucht dragen. Draagt het geen vrucht, kun je het net zo goed uitrukken en je oven ermee of je open haard ermee aansteken, want vanuit het hout verder, je kunt er helemaal niets mee. Dan zoals reeds gezegd, Israël heeft geen vrucht gedragen. En ze keerden zich als volk van de Heere af. En de Heere, hij waarschuwde dat volk vele malen. En de Heere die laat hier zien in Ezechiël 15, van ja, weet je, als jullie geen vrucht dragen, jullie zijn een wijnstok, als jullie geen vrucht dragen, dan kan ik eigenlijk helemaal niks meer met jullie. Dan zijn jullie alleen nog maar bestemd voor het oordeel. En dat is wat we ook verderop zien in Ezechiël 15. Lees maar met vers 6 mee. Daar staat, daarom zo zegt de Heere, zoals het hout van een wijnstok onder het hout van het hout is, dat geef ik als brandstof over aan het vuur, zo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Vers 7, want ik zal mijn aangezicht tegen hen keren, en als zij aan het ene vuur ontsnappen, zal het andere vuur hen verteren, en dan zult u weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn aangezicht tegen hen keer. Nou, in deze versen is het enerzijds nog een waarschuwing. De Heere, ja, hij wil zijn volk niet overgeven als wijnstok, overgeven aan het vuur. Het moet nog gebeuren. We gaan daar nu niet meer naartoe, maar als u Ezechiël 19 erbij pakt, dan kunt u lezen dat Israël opnieuw wordt vergeleken met een wijnstok, maar dan is het door vuur verteerd. Dan is dat oordeel over Israël gekomen. En wat is dan dat oordeel wat over Israël is gekomen? Nou, in het jaar 586 voor Christus kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, En hij verwoestte Jeruzalem met de tempel en het volk werd afgevoerd naar Babel. En daar zien we dat dat oordeel over Israël is gekomen. Ze brachten als wijnstok geen goede vruchten voort en de Heere kon niks anders meer dan hen overgeven aan het oordeel, overgeven aan Nebukadnezar. En laten we het heel even op een rijtje zetten, wat we tot nu toe gezien hebben. We hebben gezien dat Israël wordt vergeleken met de wijnstok, dat is één. Het tweede wat we met elkaar hebben gezien, is dat ze als volk zijn geplant in Kanaan, en dat de Heere verlangde dat ze goede vruchten zou voortbrengen, maar ze brachten stinkende vruchten voort. En de Heere kon eigenlijk niks anders meer dan een overgeven aan het vuur, overgeven aan het oordeel. En het derde wat we gezien hebben is dat de Heer Jezus vergeleken wordt met de ware wijnstok. En als zoon van God is de Heer Jezus zonder zonde. De Heer Jezus zelf, als de ware wijnstok, kan niet uitgerukt worden. Maar we hebben gezien in Johannes 15 dat de ranken daarentegen wel uitgerukt kunnen worden en in het vuur geworpen kunnen worden. Nou, hoe zit het nou met die ranken die uitgetrokken kunnen worden en in het vuur geworpen kunnen worden? Wat bedoelt de Heere daar nou mee? We hebben in het Oude Testament gezien dat het wordt toegepast op Israël als volk, het oordeel wat dan over hen heen kwam. Maar wat bedoelde de Heer Jezus nou hier in Johannes 15 ermee? Nou, laten we nu eens gaan kijken naar de context van Johannes 15, want dat is heel belangrijk. En het eerste wat we zien is dat de Heere hier zich richt op zijn discipelen. Dus zijn discipelen die zijn bij hem. Het is niet de grote menigte, het zijn niet alle toehoorders die daar zijn en dat hij een hele grote menigte. Nee, hij is hier samen met zijn discipelen. En het eerste wat de Heer Jezus ook zegt tot zijn eigen discipelen is, in vers 3, u bent al rein. Dus de discipelen die waren rein, ze zijn trouw gebleven. Ze zijn in de wijnstok gebleven. Er waren namelijk heel veel discipelen in die tijd die de Heere uiteindelijk niet trouw bleven. We gaan daar nu niet naartoe, maar als je Johannes 6 leest, dan kunnen we daar lezen over de wonderbare spijziging. En op het moment dat de mensen dat wonder zagen van het breken van het brood en die wonderbare spijziging, wilden heel veel de Heer Jezus volgen. Ze vonden zijn wonderen en tekenen geweldig. Maar op het moment dat de Heer Jezus in Johannes 6 gaat vertellen dat hij het brood des levens is, dat ze door hem het eeuwige leven kunnen krijgen, dan kunnen we lezen in de versen 60 tot en met 66 dat velen zijn woord hard vinden en hem niet langer meer als discipel willen volgen. Dus ze vonden zijn wonderen en tekenen geweldig. Ze wilden hem met vreugde achterna gaan, maar als de Heere komt tot de kern van het evangelie, dan vinden velen zijn woord hard en ze willen hem niet langer meer volgen. Ze blijven niet als ranken in de wijnstok. Ze verlaten hem weer. En lieve vrienden, zo zijn er vandaag de dag ook heel wat gelovigen die het geweldig vinden allerlei wonderen en tekenen te claimen en dat achterna te gaan. Maar op het moment dat het moeilijk wordt en dat je tot de kern van het evangelie komt, dat je ook je kruis op je moet nemen en hem moet volgen, ook dwars door het lijden heen, dan vinden velen het zwaar, vinden velen het hard en willen hem niet langer meer volgen. Willen niet tot werkelijke overgave komen. En dat is wat we hier ook in dat Johannes-evangelie zien gebeuren. De wonderen en tekenen vonden ze geweldig, maar uiteindelijk is er maar een klein gelovig overblijfsel wat hem trouw wil blijven. Dat is het eerste wat we zien. Het tweede wat we niet over het hoofd moeten zien, is wat ik net ook al zei, is dat we hier in Johannes 15 midden in een stuk onderwijs vallen. En wat ik al zei, dat onderwijs dat begint in hoofdstuk 13, En dat loopt zo door tot hoofdstuk 17. En wat opvalt in hoofdstuk 13, als je dat begint te lezen, is dat er in het bijzonder één persoon naar voren komt. Wie is dat? Judas. Judas Iscariot. En Judas was ook een discipel die tot de vaste kern behoorde van de Heer Jezus. Hij was een van de 12. En Judas is ook door de Heere uitgezonden. Ook Judas heeft in zijn naam allerlei wonderen en tekenen verricht. Judas die deelde helemaal in diezelfde ervaring als de andere 11 discipelen, die behoorden tot de vaste kern. En toch, als we het leven van Judas bestuderen, zien we dat er uiteindelijk geen leven in Judas is. Judas wilde niet in de ware wijnstok blijven en de Heere kon niet meer in Judas blijven. Het is heel opvallend als je Johannes 13 doorleest, dat zijn discipelen ook heel verbaasd zijn als de Heer Jezus dan vertelt dat één van hem zou gaan verraden. Ze beginnen allemaal te twijfelen aan zichzelf. En ze zeggen allemaal, Heere, ben ik het. Niemand die op dat moment in de gaten had dat er in het hart van Judas totaal iets anders leefde. Het is uiteindelijk Judas die dat stukje brood krijgt toegereikt en wordt aangewezen als degene die hem zou gaan verraden. Wat we vervolgens zien, en let op wat ik nu ga zeggen, want dit is belangrijk. Wat we vervolgens gaan zien in hoofdstuk 13 van Johannes, is dat Judas de 12 verlaat. En hoeveel zijn er dan nog over? 11, toch? Ja, niet zo moeilijk, hè? En dan begint de Heer Jezus met zijn laatste onderwijs vlak voor zijn lijden en sterven. En vandaar dat de Heere ook in Johannes 15 vers 3 kan zeggen, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Wie was daar namelijk niet meer bij? Judas. En daarom dat de Heere kon zeggen, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. De 11 waren daar, die waren de Heere trouw gebleven. Kijk, in Johannes 13... Als u even met mij meeblaadt naar Johannes 13, dan vinden we eerst die voetwassing. En dan zegt in Johannes 13 vers 10 de Heer Jezus tegen Petrus het volgende. Dat is heel opvallend. Dan zegt hij, u bent rein, wat staat erachter? Maar niet allen. Waarom? Omdat Judas op dat moment nog aanwezig was. En daarom dat de Heere dat hier kon zeggen, u bent al rein Petrus, maar niet allen. Nee, Judas was daar nog aanwezig. En dan vervolgens dan verlaat Judas de groep. En dan zie je hier in Johannes 15 dat de Heere kan zeggen, hè, u bent rein. Hè, vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Judas is als rank niet in hem gebleven. Hij werd uitgetrokken en uiteindelijk kwam het oordeel ook over hem. Nou, uiteindelijk zien we dat niet alleen Judas niet in hem bleef, maar ook als je kijkt naar Israël als volk, ja, hebben ze als volk de Messias 2000 jaar geleden verworpen. En we zien eigenlijk dat opnieuw een oordeel over Israël komt, want wat zien we uiteindelijk in het jaar 70 na Christus, wordt Jeruzalem met de tempel opnieuw vernietigd door de Romeinen. Opnieuw komt Gods oordeel over het volk. Nou, nog even terugkomend op dat beeld van het uitgetrokken worden in het vuur geworpen worden. We hebben dus allereerst gezien dat dat een beeld is wat in het Oude Testament al voorkomt. Dat het te maken heeft met Israël als volk daar zo. We hebben vanuit de context van Johannes 15 gezien dat het betrekking heeft op Judas. Judas die niet in hem bleef, uitgetrokken moest worden en inderdaad het oordeel kwam over hem. En we hebben gezien ook vanuit Johannes 6 dat er heel veel discipelen waren die in eerste instantie de Heer Jezus wilden volgen, maar uiteindelijk, ja, als het gaat om de kern van het evangelie, afhaakten. Tegelijkertijd is het belangrijk om voor ogen te houden dat de Heer hier een beeld gebruikt. En dat de kern van dat beeld, dat gaat over vrucht dragen. En dat is belangrijk wat ik nu ga zeggen. Hier wordt geen woord gesproken over het behoud van iemand. En dat is belangrijk om te zien. Kijk, dat het door de kerkgeschiedenis het in het vuur werpen automatisch gelinkt wordt aan de hel en het eeuwig behoud van iemand, dat is nog niet de kern van dit Bijbelgedeelte. De kern van wat de Heer hier wil overbrengen is dat we in hem vrucht kunnen dragen. Wat ik daarmee wil zeggen is dus dat het niet zo is dat als je weinig vrucht draagt, dat is maar de vraag, wat is dan weinig, wat is dan veel, maar als je weinig vrucht draagt, dat je zomaar ineens voor eeuwig verloren kunt zijn. Alleen het doel van de rank is vrucht dragen. En als je geen vrucht draagt als rank, ja, dan kan er geen gebruiksvoorwerp van gemaakt worden, helemaal niks. Dan is dat eigenlijk alleen nog maar bestemd voor de open haard. Het doel van de rank is vrucht dragen. En als een rank geen vrucht draagt, dan is het nutteloos. Het dient niet zijn doel. En alleen in Christus, lieve vrienden, kunnen wij vrucht dragen. En daarom vind ik het zo verdrietig om te zien dat er ook zoveel mensen zijn die hun leven lang twijfelen aan hun behoud. En dat eigenlijk voortdurend maar vooruitstellen. Het moet me maar gegeven worden, er moet een wonder gebeuren in mijn leven. En in feite komt men hun leven lang niet toe aan vrucht dragen. En dat is juist niet wat de Heer wil. Hij wil juist dat we hem leren kennen, zodat we door hem heen kunnen vrucht dragen. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand, en haar vader die worstelde ook met het eeuwige leven. Van kan ik nou dat hel mezelf toe-eigenen? En hij lag in feite al op zijn sterfbed. Zijn lichaam was kanker gevonden een aantal maanden geleden. En nog steeds die worsteling, kan ik het wel zomaar aanvaarden? Is het ook voor mij? En lieve vrienden, dat is zo enorm verdrietig. De Heer wil juist dat je op jonge leeftijd hem leert kennen. Zodat je nog een heel leven voor je hebt, zodat je kunt gaan vrucht dragen. Vrucht dragen voor de Heer. Ik vind het zo verdrietig om te zien dat er zoveel mensen zijn die hun leven lang eigenlijk voeten maar in die oude mens. Op zoek is naar een teken van God, het moet je maar gegeven worden. Terwijl dezelfde apostel Johannes aan het einde van zijn evangelie schrijft, dit heb ik u geschreven, opdat gij weet en het eeuwige leven hebt in hem. Als je het Johannes evangelie hebt gelezen en je hebt dat antwoord nog niet gevonden, dan is er in je Bijbellezen iets misgegaan. Nee, Johannes schrijft aan het einde, dit heb ik u geschreven, opdat gij weet en het eeuwige leven hebt in hem. Paulus schrijft in Colossenzen 3, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dat is onze positie, daar kan niemand meer bij. We zijn met hem gestorven en ons leven is verborgen met Christus in God. Betekent het dan dat als we in de Heer Jezus Christus zijn, dat we er maar op los kunnen leven, dat het in feite er allemaal maar niet meer toe doet? Als je er maar bent, dan is het allemaal wel goed. Nee, Paulus die schrijft iets heel belangrijks in Filippenzen 1. En laten we daar nog heel even naartoe gaan. Filippenzen 1. Filippenzen 1. Hele belangrijke woorden. Filippenzen 1. Daar lezen we dat Paulus schrijft in Filippenzen 1, vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Lieve vrienden, daartoe zijn wij bestemd om vervuld te raken, zoals hier staat, met vruchten van gerechtigheid. Waarom? Nou, tot heerlijkheid en lof van God. Dat is wat de Heere van ons verlangt. Ook weer voor het nieuwe jaar. Dat we vervuld mogen zijn met vruchten van gerechtigheid. Zodat we nog meer voor Hem gaan schijnen. Tot heerlijkheid en lof van God. Toch als we de Heer Jezus Christus leren kennen als onze persoonlijke verlosser, brengen we ook heel vaak van die oude bagage mee uit ons oude leven. Herkent u dat of niet? Van die oude patronen, van die oude gewoontes die zo lastig zijn te doorbreken. En dat groeien naar geestelijke volwassenheid, om maar zo te noemen, dat gaat heel vaak met vallen en opstaan. En daarom is het zo belangrijk dat we weten dat we in Christus heilig en rein zijn. Dat is onze positie. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat er in ons leven een proces van heiliging plaatsvindt. En hoe gebeurt dat? Dat gebeurt niet ineens, maar dat gebeurt een leven lang. Dat gebeurt door het woord van God. Dat is een reinigingsbad in ons leven. Het is belangrijk dat we ons iedere keer vullen met het woord van God, zodat we op Hem afgestemd zijn in de gebrokenheid waarin we leven. Maar er moet soms ook gesnoeid worden. Daarmee wil ik afsluiten. Zoals er staat in vers 2, elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg, en elke rank die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. En ik heb dat een keer gezien, hoe zo'n landman dat doet. Ieder seizoen gaat hij met zo'n scherp snoeimes, gaat hij die ranken langs. En iedere rank die geen vrucht draagt, die snijdt hij weg. Maar iedere rank die wel vrucht draagt, die zuivert Hij. Dat wil zeggen dat alles, ja, wat dat vruchtdraag in de weg staat, dat zorgt Hij ervoor dat dat wordt weggenomen. Ook haalt Hij dood hout weg, zodat er geen ziekte en insecten zich daarin kunnen gaan mengen. En de landman die doet dat met grote zorgvuldigheid. Hij gaat met liefde, gaat hij al die ranken langs. En alles wat dat vruchtdraag in het weg staat, dat snijdt hij weg. En dat doet hij met grote zorgvuldigheid, zodat ze nog meer vrucht gaan dragen. En lieve vrienden, dat is wat onze hemelse Vader ook komend jaar weer met ons wil doen. Hij wil ons snoeien. Snoeien, zodat we nog meer vrucht mogen gaan dragen. En dat wil de Heere in ons leven doen met grote zorgvuldigheid. En ik weet niet of u dat herkent, maar vaak zijn we zo geneigd om elkaar te snoeien. Herkent u dat? We weten precies van elkaar, dat klopt niet bij Rens en dat klopt niet bij Ed. En zo weten we precies bij elkaar aan te wijzen wat niet klopt en wat niet goed is. En sommigen die kappen bij anderen zo diep erop in dat ze voor hun leven getekend zijn. Dat ze zich afkeren van de kerk, van de Heer. Door alles wat ze hebben meegemaakt aan ellende, dat is verdrietig. Nee, de Heer, Hij wil ons in ons leven met grote zorgvuldigheid snoeien. Natuurlijk gebruikt Hij daar ook broeders en zusters voor, dat we met elkaar dat doen. Maar de Heere die wil dat doen met grote zorgvuldigheid. En tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat snoeien soms pijn doet. Het kan zijn dat wij ook deze morgen met bepaalde gewoontes of met bepaalde zonden hier rondlopen. Wat ons belemmert in het vruchtdragen. Met precisie wil de Heer in ons leven alle wrok, bitterheid, woede, egoïsme, arrogantie, zonde wegsnijden in ons leven. De Heer, hij wil ons leren om anderen te vergeven. Hij wil onze wonden helen en herstel geven. En de Heer, hij verlangt ernaar om zijn liefde, zijn rust en vrede in onze harten uit te storten. Zodat we nog meer vrucht gaan dragen en nog meer op hem gaan lijken. Dat betekent het niet dat het altijd op een manier gebeurt zoals wij dat willen of zoals wij dat in het vooruitzicht graag willen zien. Maar de Heere als landman, hij weet wat hij doet in ons leven. Vertrouw maar op hem.